Wij openen vanavond de schrift in het Nieuwe Testament in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Wij lezen daaruit hoofdstuk 7.
En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij, de dienstknechten ons, dus Gods, zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon, voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op den troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor den troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor den troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot een levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Het woord van de Heere dat deze avond tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Openbaring 7. En daarvan vers 15 tot en met 17. Openbaring 7, vers 15 tot en met 17, waar het woord van de Heere luidt: daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsmal zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geliefde gemeente, we zitten dan weer in een officiële hittegolf. En weerkundigen, ze zijn al weken bezig om de weerpluimen te bestuderen. En ze vragen het zich af. Krijgen we vaker tropische temperaturen die we voorheen in Zuid-Europa zagen? Temperaturen tot 40 graden. Zal de zon vaker en heftiger schijnen? Nou, in de Bijbel komen we ook de zon zo vaak tegen. Zonder de zon zou er immers ook geen leven op aarde mogelijk zijn. En Psalm 72, de psalm die we ook hebben gezongen, die zegt het ook in een ander vers. Dat zolang de zon en de maan schijnen, er mensen zullen zijn, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, die de Heere zullen vrezen. En wordt de Heer Jezus Christus niet zelf ook de zonne der gerechtigheid genoemd? Dat is de ene kant van wat de Bijbel laat zien als het gaat om de zon. Maar er is ook een andere kant, waar juist het Bijbelboek Openbaring ons op wijst, als het gaat om de zon. Openbaring 16 laat het zien dat het een van de oordelen van God is. Een van die violen, een van de schalen van Gods toren, dat God de zon extra kracht laat geven, zodat het de mensen op aarde verhit. Zodat al het leven wordt ontwricht. En dat is dan wel de vraag vanavond. Aan u en aan jou en aan mij. Zijn we dan beschermd? Zijn we dan voor altijd beschermd tegen die zonnebrand? Zal het ook voor ons gelden waar Openbaring 7 ons bij bepaalt? Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Voor eeuwig beschermd tegen de zonnebrand. Dat is ook het thema van de preek vanavond. Voor eeuwig beschermd tegen de zonnebrand. Dat is allereerst een hemelse bescherming. Want dan letten we erop waar die bescherming is. En voor wie het geldt, vers 15. Daarom zijn zij. Wie zijn die zij? En waar zijn ze? Voor de troon van God. Dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Een hemelse bescherming. Het is ten tweede ook een hele bescherming. Een complete bescherming. Want dan zegt vers 16. Waarvoor ze worden beschermd? Nou, ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. En ten derde is het een heerlijke bescherming. Want door wie is er dan die bescherming? Vers 17 zegt het. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En zo zijn wij dus vanavond op het strand, waar de apostel Johannes alleen is. eenzaam. En je kunt je afvragen, zou hij ook, net als de profeet Elia, ook niet eens moedeloos zijn geweest? Nu hij daar ver bij zijn gemeente Efeze vandaan is en hij weet van de verdrukking en van de vervolging die de gemeenten in Klein-Azië treft, die gemeenten die maar kleiner en kleiner worden. En hij is daar op het strand, op dat eiland Patmos. En toch horen we uit zijn mond niet een klacht, zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen uit de mond van de profeet Elia. Die het zei, Heer, ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Nee, zo'n klacht horen we niet. En toch krijgt Johannes een veel rijkere bemoediging dan de profeet Elia. Tegen de profeet Elia zei de Heer net dat er nog 7000 waren die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Maar Johannes, hij krijgt een nog veel grotere bemoediging. Want wat gebeurt er? Terwijl hij daar is, krijgt hij in zo'n visioen, in zo'n vergezicht, een blik te slaan in de hemel. Want dat is het toch, waar Openbaring 4 mee begint. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. Johannes, hij mag een blik slaan in de hemel. En wat ziet hij daar? Een troon. Er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon die regeert. Ja, Johannes krijgt nog meer te zien. Door die open deur ziet hij niet alleen dat er één op de troon zit, maar ziet hij ook, en dat is hoofdstuk 5, in de rechterhand desgene die op de troon zit, een boek geschreven van binnen en van buiten. Waarin Gods plan met deze wereld, waarin God precies beschrijft hoe het zal zijn, hoe het zal gaan met zijn kerk, tot op de jongste dag. Nee, geen mens kan dat boek openen, want het is afgesloten met 7 zegelen. Maar er is er één, Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Die mag het openen, dat boek. En als dan die zegelen worden opengebroken, één voor één, ziet Johannes, en dat is hoofdstuk 6, hoe de oordelen over de aarde gaan. Eén voor één. Afschuwelijke oordelen over de aarde. En dan. En dat is hoofdstuk 7. Dan is het een ogenblik rust. En als Johannes nog meer ziet, dan ziet hij niet alleen een troon in de hemel, dan ziet hij niet alleen dat er één op de troon zit, dan ziet hij niet alleen Jezus Christus en de engelen, maar dan ziet hij ook dat er mensen zijn. Er zijn mensen voor de troon, en maar niet weinig. Vers 9 van Openbaring 7 zegt het toch, na deze zag ik. Een grote schare die niemand tellen kon dan alleen God. Uit alle naties en geslachten en volken en talen. En ze staan voor de troon en ze staan voor het lam. En ze zijn bekleed met lange witte klederen. Ja, deze. Deze zijn het dus, die beschermd zijn, die voor eeuwig veilig zijn. En wat doen ze daar? Nou, dat is vers 15. Ze zijn voor de troon van God en ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Letterlijk staat er, hij zal zijn tent opslaan over hen. Nou, misschien zijn er ook al onder ons, jongens en meisjes, jullie misschien wel die in deze zomer hebben gekampeerd. Je tent hebt meegenomen en je tent hebt opgeslagen ergens. En waarom doe je dat? Waarom ga je in een tent slapen? Nou, om beschermd te zijn tegen ongedierte in de nacht, tegen indringers. Nou, dat is nou het beeld. Een tent opslaan. Door wie? Ja, door die God die op de troon zit. Die regeert tot in eeuwigheid. Hij zal hen overschaduwen. Dat wil zeggen, ze verkeren dag en nacht in zijn aanwezigheid. Ze mogen zijn bescherming koesteren. Ze delen in zijn heerlijkheid. Daarom zijn zij voor de troon van God. Dat is dus een hemelse bescherming. Ja, wie zijn het nou precies? Wie zijn het dan, die hemelburgers? Wie zijn het nu, die beschermd zijn? Ja, dat is ook de vraag die Johannes krijgt. Vers 13. Deze die bekleed zijn met die lange witte klederen, wie zijn ze? En waar komen ze nou vandaan? Van waar zijn zij gekomen? Ja, Johannes moet het zeggen, ik weet het niet. Heer, gij weet het. En dan klinkt het antwoord, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Dat is het eerste. Ze komen uit de grote verdrukking. En het tweede, zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben die lange klederen gereinigd, wit gemaakt, in het bloed van het lam. Wie zijn het die beschermd zijn? Beschermd voor alle oordelen. Dat zijn zij die weten van die twee dingen. Van de verdrukking en van de verzoening. Van de vrede met God die ze hier op aarde hebben leren zoeken en vinden. Nou, daarmee is het gelijk vanavond de vraag aan u en aan jou en aan mij. Zal dat nou ook van ons straks mogen gelden? Als de Heer ons uit dit leven wegneemt, horen wij dan ook bij die hemelburgers die voor de troon mogen komen? Dat is toch de vraag. Dat is toch de allerbelangrijkste vraag in ons leven. We kunnen ons overal druk over maken. Maar dat is toch de vraag waar het ook vanavond op aankomt. Wat als het vanavond of deze week eeuwigheid wordt, misschien op het alleronverwacht. Zoals het toch ook de achterliggende zomerweken zijn weggerukt. Jongens. Of degenen die al wat ouder waren, jongeren. Of degene die een wandeling gingen maken in de bergen. En daarom is dat ook de vraag aan ons vanavond. Wie zijn het die voor de troon van God komen en hem dag en nacht dienen? Nou, zegt de Heer in Openbaring 7. Dan weet je van die twee dingen. Dan weet je van de verdrukking en van de verzoening. Ja, zegt u, maar wat houdt dat dan precies in en hoe weet je dat dan? Als het gaat om die verzoening, als het erom gaat dat je gewassen, gereinigd bent door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. kun je weten. Dan weet je van 4 dingen in ieder geval. En zodat ook jullie ze kunnen onthouden, jongens en meisjes, zijn het 4 woorden die allemaal beginnen met een Z. Dan weet je van zuchten, van zwijgen, van zoeken en van zingen. Van zuchten, van zwijgen, van zoeken en van zingen. Laten we eens langslopen. Wie het dan zijn, die zij. Ze weten van zuchten. Waarom? Nou, wat hebben ze nou gekregen? Zij hebben lange witte klederen gekregen. En ze mogen daarvoor eeuwig aanzitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben een bruiloftskleed ontvangen. Een wit bruiloftskleed. Maar heb je die dan van jezelf? Hebben we die zelf op voorraad? Of is dat het niet waar de Heere je aan ontdekt? Als het er ook om gaat. Wie er voor die troon van God staan. En die hem mogen dienen tot in eeuwigheid. Die mogen delen in die bescherming. Dat je zegt, Heere, maar als ik naar mezelf kijk. Ben ik bevuild. Bevlekt met 1000 zonden. O ja, ik heb van u een gaaf kleed gekregen. Zonder zonde. En wat heb ik ervan gemaakt? En daarom heb ik geen bruiloftskleed. En daarmee heb ik geen toegang tot die eeuwige heerlijkheid. Dan ga je toch zuchten. Ga je zuchten om je zonde. En dat je door je eigen schuld zo'n kleed niet hebt. Waardoor je voor eeuwig buiten moet staan. Voor eeuwig buiten moet blijven. En daarom weet je van zuchten. Ga je klagen. Ja, je weet ook van zwijgen. Want als je wordt gewezen op die vuile kleren. Je niet meer kan verontschuldigen. Maar je moet zeggen, Heere, dat is nou mijn schuld. En als de duivel je wijst op die vuile kleren, zoals hij ook eens deed. Bij Jozua, Zacharia 3. Dat je geen enkele reden hebt om je te verontschuldigen, maar dat je moet zwijgen. Dat je er iets van verstaat, wat ook David in Psalm 51 heeft gezegd. Uw doen is rein, Heer. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Maar dan blijft het toch niet bij. Je gaat toch ook zoeken. Niet alleen zuchten en zwijgen, maar je gaat ook zoeken. Zoeken, hoe kom ik dan toch aan zo'n bruiloftskleed? Nee, die kun je zelf niet bewerken. Wat je ook doet en wat je ook probeert. Je gaat die zaligheid buiten jezelf zoeken. Je gaat het toch zoeken bij hem die het zegt. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En bij mij zijn er die klederen van het heil. Ik zal ze maken als witte wol. Witter dan sneeuw. En daarom ga je Gods koninkrijk zoeken. En zijn gerechtigheid. En als je daar nou iets van mag zien. Iets van die heerlijkheid. Van wat er nu te verkrijgen is. En dat om niet. Dan ga je toch zingen. Nee, dan kun je niet langer zwijgen, maar dan ga je toch zingen. Wat ga je dan zingen? Nou, dan ga je hier dat lied al leren waarvan we lezen in vers 10. Dat ze daar roepen met een grote stem. Dat ze daar zingen, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Niets uit ons, maar al uit hem. U bent het Heer die mijn heil hebt bewerkt. U bent de eerste en u bent de laatste. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Ja, dat zijn die hemelburgers die weten van zuchten, zwijgen, zoeken en zingen. En dan komt er in dat lied toch ook iets van het verlangen om voor altijd, voor eeuwig beschermd te zijn door de oordelen heen over de aarde, door alles wat je overkomt. Dan komt er toch iets van verlangen naar die eeuwige rust, naar het einde van de strijd, naar het einde van de verdrukking, want dat was dus het tweede. Tweede bijzonderheid van die hemelburgers. Ze komen uit de grote verdrukking. Nou, dat kan wijzen op degene, op de martelaren die bijzonder moeten lijden vlak voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Er een bijzondere, intensieve strijd zal zijn tussen het rijk van de Satan en van de Heer. Maar zou het niet ieder kind van God gelden? Op welke wijze dan ook wat de Heer Jezus Christus al heeft gezegd tegen zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ja, zij zijn het. Die delen in die hemelse bescherming. Voor eeuwig beschermd. Voor eeuwig veilig. Die weten van die verzoening. En die weten van die verdrukking. Uitzien naar de rust. Want daar wijzen ook die lange kleren op. Die lange witte kleren. Lang. Je zou kunnen zeggen zo lang kleed tot op de enkels. Dat is een beeld van de rust. Zeker in het Oude Oosten. Als mensen moesten werken, als ze moesten lopen, dan trokken ze dat kleed op. Reisvaardig. Maar dat is hier niet meer nodig. Hier zijn het degenen die een lange klederen aan hebben. Een beeld van de rust. Het einde van de strijd. Het einde van de verdrukking. En wat is dan de zegen die zij daar ontvangen? In die hemelse bescherming? Waar zijn ze te vinden? Die voor de troon van God zijn? Waar zijn ze? Laten we daar maar niet overheen lezen in vers 15. Want zij mogen dicht bij de troon komen van God dan de engelen. Dan de engelen die nog nooit gezondigd hebben, maar die blijven rondom de troon. Maar deze hemelburgers, Johannes schrijft ervan in vers 15, zij zijn voor de troon van God. En die op de troon zit, die breidt zijn vleugels over hen uit, slaat zijn tent over hen op, om eeuwig bij en met hem te zijn. Ja, dat is die hemelse bescherming. Maar dan vragen we ons toch af vanavond, maar wat houdt die bescherming dan precies in, die hemelse bescherming? Nou, dat is het tweede, waar vers 16 ons dus op wijst. Op die complete, op die hele bescherming. Want wat lezen we dan in vers 16? Wat het gevolg is van die overschaduwing. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Waar doelt Johannes op als hij dit schrijft? Waar doet ons dit aan denken? Nou, dat is een beeld wat terugverwijst naar het boek Exodus. Naar de woestijnreis van het volk Israël dat uit Egypte op weg ging naar Kanaan. En wat hadden ze onderweg? Een honger. O ja, de Heere gaf uitkomst. Hij gaf manna. En wat waren er tijden dat ze dorst hadden? Maar de Heere gaf uitkomst. Hij gaf water uit de rotssteen. En er waren momenten, al die jaren lang, dat ze door dat hete woestijnzand trokken. En dat de hitte en dat de zon voor zoveel ongemak zorgde. O ja, de Heere beschermde hen. Met zijn wolkolom en met zijn vurenkolom. Maar zo wijst dus vers 16 ons op alle ontberingen tijdens de woestijnreis van het leven. Honger, dorst, ja, een zonnebrand. De zon zal op hen niet meer vallen, nog enige hitte. Dat is het beeld van alle ontberingen, van alle moeite en ellende die ook Gods kinderen hier op aarde ten deel valt. In die verdrukking, in de hitte van de verdrukking. Bij alle noden, bij alle zorgen. Maar zo zegt vers 16, er komt een einde aan die woestijnreis. Voor eeuwig beschermd. Dat is een hemelse bescherming. En dat is een hele, dat is een totale bescherming. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. O, is dat geen hemelse troost voor pelgrims onderweg. Voor die woestijnreizigers die te maken hebben met de hitte van de verdrukking. Ja, dan zegt Openbaring 7 ons vanavond, er is geen overwinning zonder een strijd eraan vooraf. Er is geen troon en geen kroon zonder kruis. Nou, zegt iemand, maar dat valt dan toch niet mee hier op aarde. En misschien is er wel een jongere of een oudere die zegt, ach ja, daar word ik nou niet echt jaloers op. Dat je hier te maken krijgt met verdrukking. Ik wil hier, ik wil nu genieten. Geen verdrukking, geen moeite, geen zorg. Laat mij vrij. En toch zegt de Heere vanavond, dit is de zaligheid voor jongeren en ouderen die in dit leven de vrede met mij zoeken en vinden. Die zullen ook te maken krijgen met verdrukking. Maar kijk er nou eens goed naar, Openbaring 7. Ik hou getrouw mijn woord. Er wacht een eeuwige, er wacht een totale bescherming voor het volk van God. De Heere maakt zijn woord waar. Zalig die hier hongeren en die hier dorsten naar zijn gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. Zalig die hier treuren, die hier zuchten. Zij zullen vertroost worden. En er komt een einde aan die strijd. Er komt een einde aan die smart. Daar hoef je niet meer te hongeren en niet meer te dorsten. Daar hoef je niet meer te klagen over jezelf. Daar hoef je niet meer te zuchten. Vanwege al dat ongeloof en vanwege de twijfel. Waarom je ook zo vaak zwijgt, terwijl je eigenlijk zou moeten spreken. Maar dat is die hele bescherming. Niet meer hongeren, niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. Het is dus het beeld van alle ontberingen, van alle moeite en ellende. Dat er niets zal zijn voor degene over wie hij die op de troon is, zijn vleugelen uitbreidt. En laten we het vanavond goed bezien. Dit is die ene eindbestemming. Het gaat ook vandaag toe naar die dag. Dat Openbaring 7 volmaakt tot in eeuwigheid waarheid wordt. En dan is het één van tweeën. Of het zal ons gelden wat we hier lezen in vers 15 en 16 en 17. Of, dat is die andere eindbestemming. We zullen wel eeuwig hongeren, eeuwig dorsten, eeuwig onbeschermd tegen de hitte van Gods toren. Moeten blijven. Nou zeg het eens. Mogen wij door genade die bescherming zoeken. Mogen we daarvan weten in ons leven. Dat dat ons leven stempelt. Of je nu jong bent of oud. Dat je beseft het gaat hier om. Dat ik voor eeuwig beschermd ben. Dat ik niet voor eeuwig in die nacht van onrust ten onder zal moeten gaan. O, is het dan geen wonder dat de Heer ons vanavond nog weer wijst op die zaligheid. Op die hemelse bescherming, op die hele bescherming, dat je compleet beschermd bent en dat maar niet voor eeuwig. We kunnen ons vandaag de dag proberen in te smeren met allerlei zonnebrandcremes. Zodat je even beschermd bent. Zodat je niet verbrandt. Maar Openbaring 7 wijst ons op een eeuwige bescherming. Om eeuwig veilig te zijn. O, is dat dan ook geen heerlijke bescherming? Ja, dat is het laatste, dat is het derde waar Johannes ons op wijst. Dan het slot van hoofdstuk 7, in vers 17. Op die heerlijke bescherming. Waar de Heer ons vanavond op wijst. En Hij het hiermee ook verkondigt, dat Hij geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven. In die eeuwige bescherming. Hoe kan dat dan? Hoe kun je daar dan in delen? Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, dat is nou het geheim. Van deze eeuwige bescherming tegen de zonnebrand. Die je deel zal zijn van allen. Die niet weten van die verzoening. En niet weten van die verdrukking. Wat is het geheim? Dat Hij in het midden van de troon is. Je kunt er niet omheen. Hij is daar wie? Het lam. Die Johannes op een ander moment ziet staande als geslacht, omdat hij zijn bloed heeft gestort. Tot zaligheid, tot reiniging van alle zonden. En dat lam, dat in het midden van de troon is, wat gaat hij daar doen? Hij zal hen leiden. Het lam is dus ook de herder, is dus ook de goede herder, waar Psalm 23 ons ook op wijst. Hij is die goede herder en hij gaat daardoor met zijn werk dat hij hier op aarde al is begonnen te doen. Die goede herder, die het verlorene zoekt, die het gebrokene verbindt. Hij maakt zijn werk tot in eeuwigheid volmaakt af. Hij zal hen weiden als die goede herder die voor al zijn schapen zorgt. En dat maar niet eventjes, maar tot in eeuwigheid. Want hij zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Hij gaat door waar hij hier al mee is begonnen. Met wat? Om zondaren hier op aarde te brengen tot die fonteinen van heil. Tot die stromen van zegen. De vrede met God en de vreugde in God. In het eeuwige leven. Dat is het toch. Waarom hij zondag aan zondag zijn woord laat verkondigen. Dat hij ons daarop wijst wat er nu bij hem te verkrijgen is. En dat wie hem aanroept in de nood zijn gunst oneindig groot vindt. Er is wat te krijgen. Er is wat te ontvangen bij dit lam. Bij die herder die zijn bloed heeft gestort. Waar je met al je vuile kleren voor het eerst en opnieuw mag komen om je te laten zaligen, je te laten reinigen, om bij hem te schuilen, om bij hem de bescherming te zoeken, zodat je houvast hebt. O, wie wil dat nou niet? In deze tijd vol onzekerheid. En dan zullen er ook hier zijn die soms zeggen, ik kan dat woord crisis niet meer horen. Het is ondertussen wel de werkelijkheid. Waar is het dan houvast? Bij hem, het lam. Bij Jezus Christus, die de leidsman blijft. En hij leidt je naar de bronnen van het leven. Misschien hebt u of jij afgelopen week ook wel gestaan. Bij een uitgedroogde beek. Of bij een waterval, waar nog maar wat water uitkwam, niet zoveel. Misschien was er een ander jaar ook en dan kwam er heel veel water en nu zeg je het jongen. En die gletsjer, die is ook alweer verder gekrompen. Droogt uit. Maar wat er ook uitdroogt, deze bronnen, deze fonteinen van heil, die drogen tot in eeuwigheid niet uit. Stromen van zegen is er te verkrijgen. En de kanttekeningen zeggen bij die levende fonteinen der wateren zo mooi. Dat is de volheid der gaven van de Heilige Geest. En dat duurt maar niet even. Dat duurt dus tot in eeuwigheid. O, is dat geen heerlijke bescherming. Een veiligheid tot in eeuwigheid. En is dat dan niet het werk van een drie-ene God? Het lam dat in het midden van de troon is, dat zal hen weiden. En hij zal hun leidsman zijn. En dan worden we gewezen op het werk van de Heilige Geest. Op die levende fonteinen der wateren. Van vreugde, van genade, van het welbehagen van God. En dan met eerbied gesproken, kan de Vader niet achterblijven. Bij het werk van de Zoon en van de Heilige Geest, dan kan de Vader niet achterblijven. Dat is het slot van vers 17. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle tranen in dit tranendal. Zal hij, ja hoe staat het er, afwissen. Letterlijk staat het er. Hij zal ze afvegen. Iedere traan. Eén voor één. Is dat geen wonder? Van zo'n hemelburger die hier weet van de verzoening, hier die verzoening heeft gezocht, hier te maken heeft met die verdrukking en het zich soms of heel vaak afvraagt, Heere, vergeet u mij niet. Of zo'n zoeker van het koninkrijk van God, die zich iedere keer maar weer afvraagt, maar vergis ik me dan niet, Heer? Bedrieg ik mezelf niet? En weer komen er die tranen. Maar met eerbied gesproken, daar voor de troon, daar zegt God de Vader, wat zie ik daar? Zie ik daar nog een traan? Kom eens hier. Hier geen tranen meer, maar vreugde. En hij wist ze af, één voor één. Nee, je hebt je niet vergist. En ik heb je niet vergeten. O ja, dat dacht je wel, te midden van die verdrukking, te midden van de gebrokenheid. En je riep maar, en je riep maar. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat wil dus zeggen, iedere herinnering aan de verdrukking, aan de strijd, aan de verliezen in de strijd, die zullen weggewist worden. Er mag geen spoor achterblijven, die tranen, omdat je toch weer toegaf aan die boezemzonde. Tranen, omdat je toch weer niet opgewassen was tegen de macht van de boze. En je had het nog zo gebeden, Heere, leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Maar je ging toch weer voor de bijl. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Van de eerste tot de laatste traan. Die eerste traan van de droefheid naar God. Die tweede traan vanwege het verdriet om het afdwalen. Keer op keer weer gezondigd tegen licht en tegen genade in. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ook die derde traan. Dat je God maar niet kunt begrijpen. Vanwege de weg, die zware, onbegrepen weg die je moet gaan. God zal alle tranen van je ogen afwissen. Ook die vierde traan, dat je jezelf zo tegenvalt. Jezelf zo weer bedoelt, iedere keer opnieuw. God zal alle tranen van hun ogen afwissen, ja ook. Die vijfde traan, vanwege de rouw, vanwege het verdriet, vanwege de gebrokenheid. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Ook die zesde traan, vanwege alle smak om die verdrukking, om die vijandschap die je ondervond.
God zal alle tranen van de ogen afwissen. Ook die zevende traan. Vanwege het verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En wat blijft er dan over? Als die allerlaatste traan is afgewist, wat blijft er dan over voor die hemelburgers? Voor de troon van God die zijn tent opslaat over en waardoor ze nooit meer hoeven te hongeren en nooit meer hoeven te dorsten en de zon niet meer op hen valt, nog enige hitte. Wat blijft er dan over? Eeuwige vreugde. Eeuwige verwondering. Heere, waarom was het op mij gemunt? Het is door u alleen. Wat blijft er over? Eeuwige blijdschap. Eeuwige rust. Ja, dat blijft er over. Voor die grote schaar die niemand tellen kon. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed met die lange witte kleder en palmtakken, het beeld van de overwinning in hun hand. Ja, dat is het vooruitzicht. Dat is het hemelse vooruitzicht. Voor al diegenen die weten van die verdrukking, van die verzoening. En dat is dan tenslotte de vraag aan u, aan jou, aan mezelf. Is dat vooruitzicht op die eeuwige bescherming, op die hemelse bescherming, op die hele bescherming, op die heerlijke bescherming? Is dat vooruitzicht? Nou ook, uw vooruitzicht. Is dat jouw vooruitzicht? Amen.